Klinkt wel heel erg hard.
Het thema voor deze Sabbatmorgen luistert naar het thema de koningen van de aarde. Of je zou kunnen zeggen de wereldleiders van deze aarde. Op dit moment, en ik weet niet of u een beetje het nieuws volgt, maar op dit moment wantrouwen de mensen in de wereldleiders. Mensen twijfelen over wie met recht, macht en gezag nog kan spreken. Men hoort van leiders en die maken afspraken, maar die afspraken bevooroordelen alleen maar hun eigen portemonnee. Andere leiders kijken niet naar het volk, maar kijken maar naar hun eigen achtergrond. Mensen wantrouwen leiders. En wat heel veel mensen de laatste tijd doet opvallen, of doet motiveren, is om naar te kijken naar een wereldleider die wel hun aanspreekt. Vandaag de dag kijken velen naar een klein plaatsje in Rome waar ze wel leiderschap vinden. Daar is iemand die wel spreekt en aandacht heeft voor de armen en de weduwen. Wat er dreigt te gebeuren in de wereld is juist datgene waar Martin Luther nu 499 jaar geleden heeft gewaarschuwd toen hij zijn stellingen plaatste op de kerkdeuren van Wittenberg. Wat is er aan de hand? We merken dat leiders van deze wereld precies datgene doen waarvan de profeten, waarvan de apostel Johannes heeft gewaarschuwd in onder andere Openbaring 13. Daar staat onder andere, volg niet het beest. En heel de wereld, zo staat er in het vers, volgt het beest na. En later wordt er geschreven dat heel de wereld, zelf door machten, krachten en wonderen, het beeld van het beest navolgt. Koningen, zo spreekt de Bijbel over leiders. Koningen wandelen achter afvallige leiders. En het jammere is in deze tijd dat men geen meer vertrouwen vindt in de macht en de almacht van God. En weet u, we zeggen het niet hardop vandaag de dag, maar leiders hebben invloed op het volk. Dan hoor ik meteen een paar zeggen van, ja, maar als de minister-president wat zegt, dat betekent niet dat ik het ook zeg, of dat ik het ook vind, maar in de Bijbel zien we duidelijk een relatie tussen de handelswijze, de moreel handelwijze van de koning en de handelwijze van het volk. Zodra de leiders ongehoorzaam zijn aan de wetten, de geboden, de voorschriften van onze Heer in Heiland, dan zie je met name in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken, zie je al heel gauw dat het volk dat gedrag nabootst. Maar ook veel eerder. De oprichter van de eerste stad was Kain. U weet wel. Kain die een offer bracht aan God, maar dat niet welgevallig was in zijn ogen. Abel die dat wel deed. En Kain werd de eerste mensenmoordenaar door Abel dood te slaan. En toen de Heere Kain aansprak en zei, kijk wat doe je nou? Toen zei Kain, ja maar nu gaat iedereen mij achtervolgen. En de Heere, zo staat er in Genesis 3... en 4 plaatste een merkteken op het hoofd van Kain. En Kain was de eerste mens die een stad oprichtte. Nou, was het fijn vertoeven in die steden? Nee, niet echt, want de mensen volgden het gedrag van Kain na. En als je de geslachtsregisters naleest, dan zie je hoe ongelovig, hoe vijandig tegenover God de mensen waren die woonden in die steden van Kain. En later zien we zelfs dat degenen die wel gehoorzaam waren aan de geboden van God, zich gingen mennen met het volk van Kain. En uiteindelijk besloot de Heere de aarde te vernietigen door middel van water. Maar niet lang na die zondvloed, waar Noach op de ark met zijn dochters en zonen verbleef, niet lang daarna het aarde weer droog werd, was daar Nimrod. En Nimrod was ook weer iemand die een stad vestigde. Nimrod was een grote leider. Trouwens, interessant een stukje. Nimrod wordt ook vaak gezien als degene die de Babylon-aanbidding als het ware in gang zette. Mensen geloofden toen Nimrod stierf, dat Nimrod de zonnegod was. Wanneer de zon opkwam, kon iedereen Nimrod zien, werd Nimrod aanbeden. En wanneer de zon onderging, bad men tot Nimrod dat hij weer mocht opstaan. Die Nimrod en dat volk wat gehoorzaamde, was het volk wat de toren van Babel bouwde. Hoge toren. Waarom? Om te laten zien dat niets, zelfs niet water, het volk van God zou kunnen overtreffen. Leiders hebben, of je nu wil of niet, invloed op het volk. En daarom is de Bijbel ook zo evident over wat leiders behoren te doen. Een van die leiders die opgeschreven staat in de Bijbel, een van die leiders die zorgde ervoor het volk echt op een dwaalweg te zetten. Ga met mij mee naar het Bijbelboek 2 Koningen. 2 Koningen en dan vanaf hoofdstuk 22 het eerste vers. 2 Koningen, hoofdstuk 22. En daar lezen we vanaf het eerste vers. Sorry, Koningen 21 moet ik zeggen. 2 Koningen 21. Het gaat over Manasse. 2 Koningen 21. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. En hij deed, vers 2, hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de ere voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. En wat deed deze koning wat verkeerd was in de ogen van de Heere? Vers 3, hij erbouwde offerhoogte die zijn vader Hiskia had gemaakt, vernietigd, en hij brichtte Baal altaren op voor Baal. Maakte een gewijde paal zoals Agab, dat waren Agab, een foute koning, in Israël gemaakt had, en boog zich neer voor het leger aan de hemel en diende het. Hij maakte altaren waarvan de Heer had gezegd, in Jeruzalem ga ik mijn naam vestigen. Hij deed alles wat de Heer had gezegd, dit moet je niet doen. Dit is slecht in mijn ogen. En wat gebeurde er? Het volk ging in het immorele gedrag van Manasse achteraan. Het was pas de volgende koning, zijn zoon, Josia, die uiteindelijk weer dingen herstelde. Dat lees je in het volgende hoofdstuk. Wat een leider doet, is van invloed op een volk. En als je kijkt naar wat de Bijbel zegt over wat leiders, wat koningen horen te doen, dan kom je tot ontdekking dat het heel wat anders is dan datgene wat Manasse deed. We gaan een paar hoofdstukken eerder naar het Bijbelboek Deuteronomium. En in het Bijbelboek Deuteronomium, de tweede lezing van de wet, dan kunnen we lezen wat het gedrag behoort te zijn van een koning. Deuteronomium, hoofdstuk 17. En daar vanaf vers 14 lezen we: wat hoort een koning? Of laat ik het anders zeggen: wat hoort een wereldleider, wat hoort een leider te doen van een volk? Daar staat: wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, en dat u in bezit neemt en woont, en u dan zegt: ik wil een koning over mij aanstellen. Hier geeft de Heer al maar een inkijk. De Heer zegt: ik ben jullie koning. Maar mocht je ooit zeggen: ik wil een koning, ik wil een leider over mijn volk, let het volgende. Je moet dan voor zeker een koning aanstellen die de Heer je God verkiezen zal. Uit het midden van je broers moet je de koning aanstellen. Er mag geen buitenlander zijn die geen broeder is. Hij mag niet, ten eerste, geen paard aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te scheffen. Omdat de Heer u gezegd heeft: je mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Een leider van een volk brengt het volk dichter naar Christus, niet verder van Christus af. Met andere woorden, als jij koning, als jij leider bent van een volk, moet je de volk wijzen op het feit dat er iets beters in het vooruitschiet ligt, namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet mensen terugbrengen naar de slavernij, naar de afgodendienst, naar de gewoonte die je onder andere vond, de Israëlieten vonden in het land van Egypte. Weet u nog wel wat men in Egypte had? Nou, weer al het moois, maar ook de vleespotten en de afgodendienst en noem maar op. En daarvan zegt de Heer: als je een koning aanstelt, als je een leider hebt van een volk, dan moet die leider je niet terugbrengen daar waar ik je vandaan uit heb gehaald. Ten tweede, ook mag hij niet, vers 17, niet te veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet veel zilver en goud nemen. Een leider van het volk moet gericht zijn om te dienen. Niet jezelf dienen, maar het volk dienen. Een echte leider dient het volk. En hier zie je al in de verwijzing van deze vers 17, zie je al een kleine inkijk in datgene wat er misging met Salomo. Je weet wel, de vele vrouwen en bijvrouwen die Salomo had, de belastingen die hij ging heffen ten onrechte over het volk. En wat was het gevolg van de regering van Salomo? Het koninkrijk van Israël ging in twee delen uiteen. 10 stammen Israël, 2 stammen Juda. Verder moet het zo zijn, vers 18, als hij op de troon van de koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf een boekrol opent en een afschrift van de wet schrijft vanuit de rol onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dan moet hij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere te God te leren vrezen, te leren gehoorzamen betekent dat, en om alle woorden van deze wet en de verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Omdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, omdat hij zich niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en omdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk bij hij en zijn zonen te midden van Israël. Een leider van een volk leest de wet. Een koning die je verdient wijst je voortdurend op de geboden van onze Heer in Heiland. En waarom zou de Heer dit al hebben geopenbaard in Deuteronomium? Om ons van tevoren te laten wijzen hoe belangrijk het is om te blijven wandelen op de voetstappen van onze Heer en Heiland. En omdat wij als mensen zo erg beïnvloedbaar zijn, is het belangrijk dat de leider zich laat stellen om de invloed van onze Heer en Heiland. Maar is dat vandaag de dag nog wel zo? We zien vandaag de dag de verkiezingen in Amerika en ik zie heel veel mensen al verschrikt daar kijken van, zijn dit de leiders waaruit wij moeten kiezen? En de ene zegt, gooi de grenzen dicht. En de andere zegt, doe de grenzen maar open. En er is een heel politiek spel over wie je moet kiezen en wie heeft de mooiste uitspraken. Maar ik zie Hillary Clinton of Donald Trump niet lezen uit Exodus 20. Vrees de Heere je God. Dien de Heere met geheel je verstand. Met geheel je ziel. Met geheel je verstand. En je naaste als jezelf. En omdat voor wat voor politieke partij of wat voor richting je ook mensen hebben die strijden voor hun zaak, zie je maar heel weinig mensen die opstaan en strijden voor de zaak van onze Heer en Heiland. En God is op zoek naar leiders, wereldleiders, maar ook gewone mensen zoals u en ik, die streven de wil van Jezus Christus te doen, geleid door Gods geest in hun leven. Paulus, in het Nieuwe Testament, in onder andere het Bijbelboek Romeinen, Romeinen 13, beschrijft hoe belangrijk het is om de wettelijke regering te gehoorzamen. Jezus maakte er ook af en toe aanspraak op. Wie moet je nou dingen? De keizer? Of, en dan zegt de Heer van, dien de keizer, geef aan de keizer wat de keizer toebehoort, maar geef aan God wat God toebehoort. We kennen uit de Bijbel ook het principe om de regeringen te gehoorzamen, zolang ze in overeenstemming zijn met de wil van God. En hierin zie je weer dat principe uit Deuteronomium 17. Als de leiders doen wat de Heer vraagt, doe dat dan ook. Maar als de leiders dat niet doen, doe dan nadrukkelijk wat de Heer van je vraagt. En daardoor zie je datgene wat je ziet in Openbaring 13. Het volk loopt in verwondering het beest achterna. Waarom? Mensen hebben geen vertrouwen meer in de leiders die nu zijn aangesteld om hen heen. Mensen al in de middeleeuwen vonden hun koningen corrupt. Stelden geen vertrouwen in de leiders die men toen de tijd hadden. En men keek naar leiders die wel recht en gerechtigheid brachten. Men zag morele leiders die het volk voorwaarts konden brengen. Nu ook raken de mensen teleurgesteld naar verkiezingen. Teleurgesteld over een partij. En ze hopen dat bij de volgende verkiezingen een grotere of een betere leider naar voren zou komen die eindelijk zegt wat gezegd moet worden. En omdat al die leiders dat allemaal niet doen, of niet doen zoals het volk dat wilt, zoekt men iemand op die wel datgene kan brengen wat gehoord moet worden. Maar helaas gaat het volk niet de Heere achteraan, maar zoekt andere leiders die komen met een ander geluid dan wat in de Bijbel staat. We lazen tijdens de schriftlezing uit Daniël 2. Nebukadnezar, de koning, had nagedroomd, verschrikkelijk gedroomd. Kon de droom niet bijvatten en die riep al zijn geleerden bijeen. Deze koning, Nebukadnezar, had niks met de Heer. Hij had wel wat met vele afgoden. Maar de profeten, de zieners van deze afgoden, de adviseurs van Nebukadnezar, konden zijn droom niet uitleggen. Maar er was iemand, Daniel, die zei: mijn Heere, de koning der koningen en de Heer de Heere, mijn koning kan de droom wel uitleggen. En hij bad. En hij hoorde en zag in visioen de droom. U weet wel, die droom van dat beeld met de verschillende goud en koper en brons en zo. En toen Daniel de droom zag, toen Daniel begreep wat de Heere aan hem had getoond, toen ging Daniel een dankgebed, een lofgebed brengen aan zijn Heer. En wat zei hij in Daniel 2, vers 21, wat we lazen als laatste in de schriftlezing? Hij, dat is God, hij verandert tijd en tijdstippen. En, 2, hij, dat is God, zet koningen af en stelt koningen aan. Het is God die leiders benoemt. Het is niet altijd zo dat leiders daar bewust van zijn. Het is niet altijd zo dat leiders er naar handelen, zoals we zo dadelijk zullen zien met Nebukadnezar. Maar het is een feit. God stelt leiders aan en God stelt leiders af. Maar de leiders hebben een verantwoording tegenover God. En wij hebben een verantwoording over God. In Daniel 2, toen koning Nebukadnezar doorhad hoe groot God was en is. Toen Nebukadnezar doorhad dat hij dat begin was van dat beeld en dat er anderen zouden volgen, kon Nebukadnezar als wereldleider, want dat was hij op dat moment, wereldleider, niks anders zeggen: geprezen zij de naam des Heren. Geprezen zij degene die deze visioen kan openbaren. Een leider krijgt ontzag voor datgene wat God openbaart. En dat is de taak die u en ik hebben als we de wijde wereld ingaan. Of we nou praten met de burgemeester, of de schepenen, moet ik zeggen, voor de mensen over de grens, of de wethouders, of het nu is over de leider van de buurthuis of de buurtgemeenschap, of degene die naast u woont in de straat. We moeten mensen laten zien dat God de leiding neemt en dat wij hem dienen te volgen, ongeacht je positie. Maar ja, voor degene die de Bijbel lezen, die kennen het Bijbelboek Daniel, en dan sla je Daniel 2 dicht en je opent Daniel 3. En wat lees je? Het is de wereldleider Nebukadnezar naar zijn hoofd gestegen. Ik ben het gouden hoofd. Nee, het hele beeld is van goud. Kijk naar mijn majesteit. Als de citer sluiten, dan gaan jullie knielen. Want ik ben de wereldleider. Ik heb het gemaakt. Naar mij moet je keren. En je ziet in tal van landen in deze maatschappij dictatuur opstaan. Kijk maar naar Noord-Korea. Daar waar mensen niet openlijk mogen belijden van hun geloof in Jezus Christus. De koning der koningen en de Heer der heren. Mensen worden in de gevangenis gezet. Omwille van hun geloof. Omwille omdat ze datgene willen doen wat er staat in die verzameling van 66 boekwerken, de Bijbel. Alleen maar omdat je ze wil doen wat in het woord van God staat, word je gevangen genomen. Maar Nebukadnezar leerde een les. Want die drie vrienden van Daniel, die bogen niet voor het beeld. Die drie vrienden van Daniel, die begrepen wat God wilde zeggen uit zijn woord. Die begrepen wat veel later Paulus zou schrijven in Romeinen 13. Gehoorzaam de overheid. Maar als je leider afwijkt van de wil van God, moet je niet meegaan. En deze drie vrienden van Daniël, zij konden niet, zij wilden niet, zij zouden niet ooit knielen voor een gouden beeld van een koning waarbij ze het tweede gebod van Exodus 20 zouden overtreden. Wij zullen niet buigen voor een gesneden beeld, dus we doen dat dan ook niet. Met alle consequenties van dien. Want de koning zei, wie zijn jullie? Wie zijn jullie dat jullie niet willen buigen voor het beeld? Wie zijn jullie dat je niet gehoorzaam wilt zijn? Ik ben toch een van de koningen der aarde? Buig neder! En dat gaan we niet doen. Onze Heer is de koning. Wij gaan niet in overtreding zijn met wat de Heere zegt. Ook al ben jij een van de koningen der aarde. En Nebukadnezar zag, nadat hij de opdracht had gegeven om ze in een hete oven te gooien, dat er een vierde persoon bij kwam. Gelijk een mensenzoon, zei hij. Jezus staat bij hen die zich willen richten tot de echte koning. Jezus houdt je overeind als je wilt staan bij degene die binnenkort zal terugkomen als koning en zal worden gekroond als koning. Bij hem is bescherming. Bij hem is redding. En Nebukadnezar zag dat gebeuren en kon als een van koningen van deze aarde niks anders zeggen dan: geprezen zij de naam des Heren, alleen de koning van de Heer der Heren. Die moet worden geprezen. Die moet blijven staan. Die houdt ons overeind. In Matteüs 10, bij de eerste evangelisatieactie die Jezus had gehouden, maar ook in Lucas 21... waar Jezus spreekt op de Olijfberg tot de discipelen, maakt hij duidelijk dat in de eindtijd er een tijd zal komen dat degenen die willen staan voor het woord, staan bij de Bijbel, dat die voor wethouders, schepenen, rechtsgeleerden, de koningen van de aarde geplaatst worden om rekenschap te leggen van hun geloof. Net zoals dat gebeurde in Daniël 3. Voor de koningen der aarde, de mensen met macht en majesteit. En wat zegt Jezus als je in zo'n situatie belandt? Bang worden? Snel de geld van je bankrekening afhalen en dan verhuizen naar een ver land en dan snel wat doen? Nee. De Heere zal je de woorden in de mond spreken om ze te zeggen, zo eloquent mogelijk te spreken zoals dat werd gedaan door Daniël zijn vrienden voor Nebukadnezar. Je kunt staan voor de koningen van de aarde als je in geloof bent en je houdt aan de geboden van de echte koning der koningen en de Heer der Heer. Ja, dan zou je denken dat als je het visioen hebt geopenbaard en je zegt, de Heer is goed, Nebukadnezar. En dan in Daniël 3, goh, ze blijven leven. Dat is een wonder. Prijs de Heer, de Heer. Dan zou je denken dat je in het volgende hoofdstuk, wanneer je Bijbel open zou zeggen van, Nebukadnezar is nu echt slim geworden. En dan lees je hoofdstuk 4. Nee. Want Nebukadnezar, die kijkt uit zijn paleizen. Kijk naar de hangende tuinen van Sirimaris. Prachtig wereldwonder. En wat zegt hij? Kijk wat ik als wereldleider voor elkaar heb gekregen. Net zo vaak als je naar tv kijkt en je de wereldleider ziet. Kijk naar mijn vliegdekschip. Kijk naar mijn lange grote tunnel waar een trein doorheen kunnen reizen. Kijk naar mijn wapens. Kijk naar wat ik heb voortgebracht. En zo'n wereldleider, de koningen van de aarde, vergeten wat er staat in Daniël 2, vers 21. Het is de Heere die de tijdstippen bepaalt. Het is de Heere die koningen aanstelt en koningen afzet. De positie die wij bekleden in ons leven hebben wij niet te danken aan onszelf, maar aan wat de Heer ons geeft. En dan is het, en daar werd er al in de Sabbatschool naar gerefereerd, het is hoe ga je om met de verantwoordelijkheid die de Heer je heeft gegeven als Hij je stelt op posities van verantwoordelijkheid. Of het nu is in de kerk, met het schoonmaken van het gebouw, of het nu is op je werk, wanneer je aan bepaalde machines zit, wanneer je op school bent en je les doet, of wanneer je de wereldleider bent van deze wereld in aardse opzicht. Hoe handel je in overeenstemming met datgene wat de Heer ons heeft verteld uit zijn woord? En Nebukadnezar zei, kijk, dit heb ik gedaan. En Nebukadnezar, en Daniël had hem voor gewaarschuwd. Nebukadnezar is een krankzinnige. Hij ging eten, net als een koe, gras. Moet je eens voordenken, volwassen man, statig postuur, koningsmantel aan. Gaat hier op het veldje zitten en gaat gras kauwen. Het idee al, je bent van zulk hoogte gevallen en je eet gras. Het komt heel vaak voor dat wij vergeten te doen datgene wat de Heer ons heeft verteld uit zijn woord. En ja, wij gaan niet meteen gras eten. Maar als je niet wandelt met de Heer, broeders en zusters, beste aanwezigen, dan ben je net als een krankzinnige. Ware hoop, ware liefde gaat aan je voorbij, omdat je niet meer erkent dat er iemand groter en verhevener is, maar omdat jij jezelf hoog en verheven stelt, zal je op een keer van je voetstuk worden afgeworpen. En er is trouwens nog iemand anders die zich hoog en verheven voelde en zich boven God wilde stellen. Zijn naam is Satan. En we weten allemaal wat er met Satan uiteindelijk is gebeurd en uiteindelijk zal gaan gebeuren. Worden weggeworpen. Omdat hij zich trachtte te stellen boven God en zijn heerschappij. Er is een gevaar als je andere zaken, andere dingen, andere gewoontes en handelingen stelt boven jouw relatie met de Heer. Saul wilde zich verheffen, brandde het offer aan bij Gilgal, omdat Samuel niet kwam en zijn koningschap werd ontnomen. Hij was wel leider, maar zijn invloed werd tanende. David werd gezien als koning, werd later ook gekozen als koning. En wat gebeurde met Saul? Die werd als een krankzinnige. Hoofdstuk 5 van Daniël. Belsazar houdt een groot feest. Feestje bouwen, fantastisch. Hij was een leider. En wat zien we onder andere in Deuteronomium 17? Wat een leider moet doen? Die moet het volk het beste voorbeeld laten zien. En Belsazar heeft van zijn vader en van zijn grootvader geleerd wat het betekent om ontzag te hebben voor de Heer de Heren. Maar nee hoor. Haal de spullen maar uit de tempel. We gaan een feestje bouwen. En de adviseur zegt van, weet je het wel zeker? Weet je wel zeker dat je spullen uit de tempel kan nemen? Koning, weet je wel zeker? Nee, wij gaan doen wat ik zeg. Wij gaan een feestje bouwen. En de maat van de Heere is vol wanneer er onrecht wordt gedaan aan de dingen die de Heere laat zien uit zijn woord. Als er onrecht wordt gedaan aan de vastgestelde tijden en wetten van de Heer. Als er onrecht wordt gedaan aan zijn kinderen, dan treedt de Heer op. En wat Belshazzar zag op de muur, deed hem verstommen als een krankzinnige. Menne, menne, tekel, Euphrasin. Je bent gewogen, je dagen zijn geteld, je koningschap wordt je ontnomen. En dat is voor ons een ernstige waarschuwing. Wij weten wat de Heer heeft openbaard. Wij weten wat de Heer zegt in zijn woord. En als je ermee speelt, heb je te maken met de gevolgen. Er zijn gevolgen als je onttrekt aan de wil van de Heer. En daar zijn de leiders van deze wereld niet altijd opmerkzaam op. Maar wij wel. En dan zegt u, ja maar broeder Jack, kom je nou helemaal uit je neus om te zeggen van, ga naar Mark Rutte toe om even te zeggen hoe je het moet doen? Dat kan toch niet? Ze zouden me wegjagen voor het katshuis als ik zou aankomen en zou zeggen van, je moet doen. De Heer vraagt van ons niet meteen om een protestmars te gaan beginnen tegen wereldleiders. De Heer vraagt van u en mij, in de omgeving waar hij u heeft gesteld, om zich te gedragen zoals een koning het beaamt te gedragen. Door niet terug te gaan naar je gedrag van Egypte. Door niet je handelswijze te zijn en te verlangen naar rijkdommen die de Heer je niet heeft gegeven. En door te leven naar datgene wat er staat in het woord van God, iedere dag opnieuw. Dan leef je als een koning op aarde, omdat je niet leeft naar het Koninkrijk der Nederlanden of naar de Europese Unie, maar omdat je leeft als wat de Bijbel zegt, een ambassadeur van het Koninkrijk Gods. Dan leven we naar datgene wat de Heer heeft geopenbaard. Liefde, recht en gerechtigheid. Dat is wat Hij van jou en mij vraagt. En wie weet dat koningen kijken naar het gedrag van een volk wat leeft in overeenstemming met Gods geboden. En wie weet, zeggen ze, het is de Heere die tijden en wetten vaststelt. En het is de Heere die koningen aanstelt en afzet. Toen Nebukadnezar tot erkenning kwam van wat de Heere kan doen, veranderde zijn leven plotsklaps. Hij zegt Daniel 4, vers 6 het volgende. Op datzelfde moment, nadat Nebukadnezar zijn verstand weer terugkwam, op datzelfde tijdstip kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij en ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, zegt, ik prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. De genezing van Nebukadnezar als koning van de aarde was erkenning dat God de koning is en dat Jezus binnenkort het koningschap bekleedt. Het is onze erkenning en onze herkenning dat Jezus leidt, dat ons weerhoudt om niet in de valstrik te vallen van dat beest wat heel de wereld in verwondering achterna loopt. Het is juist dat erkenning van het koningschap van Jezus Christus, die binnenkort zal terugkomen voor jou en voor mij, dat ervoor zorgt dat wij niet vallen in de valstrik van het beeld van het beest. Het is nu onze taak om te wachten op zijn koningschap. Onze leider, Christus, doet nu dienst als hemels hoge priester. Om te pleiten voor u en voor mij. Om een plek voor te bereiden. Om ons te doen nadenken wie daadwerkelijk de leiding heeft. En dan, zoals hij beloofd heeft, wanneer hij klaar is met zijn werk, maakt hij zijn opwachting om als koning naar deze aarde te keren. En dan iedereen, of je nou koning bent van de aarde, of door de wereld wordt veracht, hij komt om binnenkort u een kroon te geven. Zodat u wordt gezien als een koning van een vernieuwde aarde. Als een koning van een vernieuwde hemel. En weet u, wat zou onze reactie zijn als wij worden bekleed, net zoals dat Nebukadnezar werd gedaan? Zouden we zeggen van, kijk, ik ben hersteld en ik heb grootheid gekregen. Nee. Dan nemen wij onze kronen af en leggen die neder aan de voeten van Jezus. Want er is maar één koning van de aarde en dat is Jezus Christus. Amen. Amen.